des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 45. Het eerste vers, mijn hart vervuld met heel bespiegelingen zal het schoonste lied van in een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vader schrijft. Beminnelijk vast uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon. Ter mensen ver te boven, gena is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwelijk van God gezegend wordt. Psalm 45, het eerste vers. Met u lezen de heilige wet des Heren. Na de voorlezing daarvan zingen wij, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die me op een paan te leids van strekken, kiel dan uw wet, dan leef ik onbevreesd. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult die geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult die voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag, de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Met de lezen en gedeelte uit Gods heilig woord. En wel wat u aan het opgetekend vindt in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. 17e hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 13. Matthäus 17, vers 1 tot en met vers 13. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet van hen werden gezien Mozes en Elia, met hem samen sprekende. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk heeft hij overschaduwd. En ziet een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende, raakte ze aan en zeide: Staat op en vreest niet. En hun oog opheffende, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En als we de berg afkwamen, boten Jezus zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn de discipelen vraagden hem zeggende: Wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen. Doch Jezus antwoordende, zeide tot hem: Elia zal er eerst komen en alles weder oprichten, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Vanmorgen zou ik voor u willen onderstrepen een enkel woord uit Matteüs 17 en daarvan het laatste deel van het 8e vers. Matteüs 17, het laatste deel van het 8e vers, alleen deze woorden: Jezus alleen. Gaat u thans staan, zullen des Heren zoeken, bedankt zijn en een gebed. Vrouwe God in de hemel, wij mogen ons voor uw heilig aangezicht stellen in dit stille morgenuur. Gij die de gever zijt van ons leven, gij hebt ons het leven gelaten tot dit moment toe. En gij geeft ons de gelegenheid om hier in uw huis te komen. En gij wilt ons vanmorgen weer laten horen, door middel van uw woord, uw stem. Ja, gij wilt ons in dit morgenuur vooral heen wijzen naar hem, waarvan de schrift ons zegt dat hij is zalig maken. Want we hebben gelezen in uw woord, en we gaan dat met elkaar overdenken, want dat zeggen we, Jezus alleen. We bidden van u, geef dat dit woord diep in onze harten mogen worden ingeschreven. En dat wij de boodschap die gij daarin tot ons geeft, mogen leren te harte nemen. Vooral waar we leven in de lijdensweken. Want in de lijdensweken vooral mogen wij worden heengewezen naar hem. Die eenmaal stond op de berg der verheerlijking, maar die daar beluisterde de noodzakelijkheid van dat hij moest gaan naar Jeruzalem. En dat hij buiten Jeruzalem zou moeten lijden, zou moeten sterven. Heer, en dat is de prediking die wij vanmorgen mogen gaan beluisteren, als een ogenblik onze aandacht willen bepalen bij wat gebeurd is op die berg der verheerlijking. Als wij lezen uw woord over Mozes en over Elia, maar vooral over hem die de vervuller is van de wet en de vervuller van de profetie, Jezus alleen, geeft dan dat we de rijkdom van het evangelie daarin mogen leren verstaan. En dat wij beseffen mogen dat het in ons leven ook gaat om dat ene. Dat we alles verliezen, dat alles wegvalt buiten hem die hij gegeven hebt tot zaligheid van het zondershart. En dat ook wij moeten leren alleen dit te zien, de heerlijkheid van Jezus alleen. En bidden van u geeft dat wij door middel van wat we dan hier gaan horen in deze predikatie, dat we daardoor er ook geleerd mogen worden. En dat wij beseffen mogen dat er maar één naam is onder de hemel gegeven, door welke we kunnen zalig worden. En dat het de naam van Jezus is. En dat we daarom niet vertrouwen op iets van onszelf. Dat we onszelf mogen leren verliezen in onze hoogheid, onze grootheid, eigen gerechtigheid, deugdzaamheid. Maar dat wij mogen leren als zondaar te zien op hem wiens naam is zalig maakt. Dat we leren het geheim van het evangelie, dat gij een God zijt die uit genade zondaar zalig. En dat om niet door de verlossing die in Christus Jezus is. Wij bidden van u, geef hem dan zo het rechte zicht op het lijdensevangelie. Het rechte zicht op hem die wilde gaan naar Gethsemane en naar Golgotha. Die daar wilde lijden, die er wilde sterven. En die van zijn lijden en van zijn sterven de weg wilde banen. Tot een eeuwig zalig leven. Wij bidden van u, geef ons dan een oog om de rijkdom daarvan te kunnen aanschouwen. Geef ons een hart om de rijkdom van dat lijdensevangelie te kunnen opmerken. En dat wij van u gaan ontvangen. Kindergeloof. Een geloof waarbij wij leren beleiden dat we niet zijn, dat we zonderen zijn, dat we niet anders verdiend hebben dan dood, verderf en ondergang, maar dat wij het geheim des geloofs mogen leren verstaan, namelijk dat er alleen zaligheid is in hem die gij gegeven hebt, tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. We bidden van u, leer gij dat geheim aan ons en onze kinderen. Leer dat aan de jongens en de meisjes, of de jeugd van de gemeente verstaan mogen waar het om gaat, ook, ja, vooral in het leidersevangelie. Dat de jeugd van de gemeente verstaan mogen dat zaligheid alleen zo kan, alleen in hem, alleen uit genade, alleen door middel van een geschonken geloof, waarbij alles van de mens wegvalt, maar waar het alleen genade is waarin te roemen valt. Leer dat ook in de jeugd van de gemeente. Leer dat aan onze vaders, aan onze moeders. Leer dat aan onze ouders vandaag. Leer dat aan ons allen samen. Opdat we zo de vrucht van het lijdensevangelie ook mogen kennen van ons persoonlijk leven. En dat wij mogen inleven. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wij vragen daartoe uw zegen. We vragen daartoe de bearbeiding van uw Heilige Geest. Want buiten uw Geest blijven al deze zaken buiten ons staan. Ja, buiten de bediening van uw Geest kunnen en blijven we onszelf handhaven. Kunnen ons verzetten zelfs tegen het lijdensevangelie dat zo tot ons komt. Daarom bidden wij, schenk ons uw Geest. Die Geest die een zonder arm maakt in zichzelf om een rijk te maken in een ander. Schenk ons uw Geest die de ware wijsheid leren kan aan ons en onze kinderen. Schenk ons uw Geest die ook de vruchten van het lijdensevangelie ons kan doen kennen voor ons persoonlijk leven. Wij vragen dat om Jezus wil. Breek dan af alle tegenstanden, alle verzet in ons hart en in ons leven. Verstoor de werken van de vorst der duisternis ook onder de prediking van uw woord. En wil gij, koning der koningen en heren der heren, vrij baan maken voor uw woord, voor uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en slecht en wijs te leert. Breek af de werken van Satan en kom gij hier uw koninkrijk op te richten, uw koninkrijk doen komen in alle kracht, heerlijkheid en majesteit. Ik bid dat uit genade, want we lijden voor u onze zonden, zo menigvuldige misdaden. Als we op onszelf zien, heren, dan zijn er geen rechten en geen waardigheden waarop we ze kunnen terugvallen. Maar we pleiten op genade. Genade alleen. Doe het om Jezus wel in de vergeving van al onze zonden. We danken u dat we hier mogen zijn. Dat we ons gespaard hebben van onze kinderen. Erkennen uw naam ervoor dat gij het wel voor ons gemaakt. En dat we ons kracht gegeven om de arbeid te doen voor zover we die arbeid mochten doen. We bidden voor onze zieken die hier niet kunnen zijn. We bidden voor onze alleenstaande, vereenzaamden, de weduwe, voor de wezen, weduwnaren. We bidden voor hen die hier niet kunnen zijn en die toch naar hem willen luisteren, dat zij met ons verdelen in de gemeenschap met u. En kon dat zij ook in de gemeenschap der heiligen. Geef dan ook genade aan hen die thuis zijn. En maken we het hen wel, om Jezus wel. We danken u, Heere, dat we weer een familie in de kerk mogen zien die bijna een jaar is weg geweest naar een ander land, ver van ons, hebben getoefd, maar die we thuis gekomen zijn, de familie raadgevers, zo we hoorden. We bidden van u, Heere, geef gij dank het hart aan hen, dat gij ze veilig hebt geleid over die grote reis die ze moesten maken. En al de witte waardigheden die ze hebben meegemaakt in de tijd die dan is gepasseerd, dat we zien als een gunstige beschikking van u, dat ze hier weer mogen zitten, hieronder de bediening van uw woord. We bidden van u, geef dat woord voor hen dan tot rijke zegen mag worden, ook nu voor hun leven en voor het leven van hun kinderen. En dat ze op mogen merken dat ze daarin ook uw goedende hand mogen hebben gezien. Uw goedende hand, die bewarend over hun leven is uitgestrekt en die ze nu zo hebt geleid dat ze zijn gekomen onder de bearbeiding van uw woord. Van uw eeuwig blijvend getuigenis. We danken u, Heere, voor wat u dan hebt gegeven en voor de mogelijkheid die u hebt geschonken dat ze hier mochten komen. En we bidden dat zij onder ons weer een goede een rijke plaats kon het zijn, mogen vinden onder uw gunst en onder uw zegen. Hoorde van het gebed horen, zoals we dat alles van u vragen, en maken dan verder met ons allen wel. Ook met alle arbeid in uw koninkrijk, en al uw knechten die vandaag geroepen worden uw woord te prediken, zegen en alle, ook hem, die geroepen wordt uw woord te brengen, bekwaam ertoe. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, verzending en evangelisatie, gedenk aan een wereld in nood, en maak gij het in midden van een rumoerige wereld nog zo wel, dat we het ervaren mogen dat gij regeert, en dat u almacht zult tonen, en dat geheerst, zover de blindste heidenen wonen, tot u bekeert. Wij bidden dat om Jezus wel alleen. Amen. Geliefden, iemand werd eens gevraagd naar zijn levenservaring. En dat in verband vooral van het geestelijke leven. Een vraag die, we mogen wel zeggen, vaak veel te weinig gedaan wordt, ook onder ons. We kunnen spreken over veel dingen, maar als het gaat over de kern, dan spreken we niet veel. Dan begrijpen we elkaar niet. We kunnen elkaar niet benaderen. Wat is het? Men durft niet. Men kan niet. En toch, als er één ding van belang is, dan is toch zeker wel dit. Dat we elkaar eens vragen. Hoe staat het ermee? Hoe staat het niet alleen met uw gezondheid wat betreft de natuurlijke, maar hoe staat het met uw gezondheid ten opzichte van het geestelijke? Hoe staat het met u ten opzichte van uw houding tegenover die God die gij eenmaal zult moeten ontmoeten? Hoe is het van binnen in uw hart? Hoe is het in uw geestelijk leven? En daarom nogmaals, ik denk vanmorgen aan dat gesprek. Een gesprek met iemand die vroeg naar de stand van het geestelijk beleven. En op die vraag kwam een eigenaardig antwoord. Misschien zegt u, ik heb het wel eens gehoord, dat antwoord. Dan hindert het niet, des te beter als u dat gehoord hebt. Want toen kwam dit antwoord, toen gevraagd werd naar de stand van het geestelijke leven. Het was ik en hij. Het werd hij en ik. En het is nu door genade hij alleen. Drie regels. Maar in die drie regels ziet een heel rijke geestelijke levenservaring. U begrijpt dat toch wel? Het was ik en hij. Dat is het beleiden van een mens die de naam van Christus nog wel noemt, maar die toch in alles zichzelf voorop stelt. Ik voorop en dan hij. Misschien zegt u vanmorgen, ach, ik zie daar al direct het beeld in, ook van mijn leven. Ik voorop. En dat geldt de zondag, de maandag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag, de vrijdag, de zaterdag. Al blijf er eenmaal bij de zondag. Ik voorop. Dan vraag u en dan vraag ik, als het niet recht, als het niet goed is van binnen, dan vragen wij met elkaar niet in de eerste plaats naar wat God wil, maar naar wat we zelf willen. Dan zoeken we in alles eerst onszelf. En dan in de tweede plaats komt de Heer aan het woord. Dat komt soms uit, zelfs in de kerkgang van een mens. Ik bepaal mijn kerkgang. Twee keer, nee. Eén keer, eens in de 14 dagen. Ik voorop. Ik bepaal wat ik des zondags doen zal. Ik ga hier en ik ga daarheen. Ik. Maar wat vraagt de Heer van u? Denkt u daar wel eens over na? Het was ik en hij, maar het werd hij en ik. En als je u dat indenkt, dat tweede, dan denkt u een mens die, we zeggen wel eens, geestelijk een knak heeft gekregen. Dan denkt u aan een mens die bij de aanvang zijn ik zag gebroken, maar die toch worstelt om toch iets van zichzelf te behouden, worstelt om zichzelf te handhaven. Ik. Dat volgt allemaal in de tweede plaats, maar dat ik dat hij niet gestorven. Hij en ik. Maar nu dat laatste. En nu door genade. Het is geworden. Hij alleen. Gezegd. Dat is iemand die gestorven is aan zichzelf. Dat is iemand die zijn hoogheid, zijn grootheid, zijn eigen gerechtigheid verloren heeft. Dat is iemand die heeft leren leven. Niet uit iets van zichzelf, maar uit een ander. Uit Jezus alleen. Dat is iemand die geleerd heeft wat staat van de apostel Paulus. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zie, wanneer u dat nu bij de naam van voortgaan mag leren in uw leven, dan leert u ook beleven wat staat in de schrift. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gaaf. Uit genade. Genade alleen. Niets uit ons. Maar het al uit hem. Zo gaan wij naar het nieuwe Jeruzalem. Gemeente, deze les moeten we allemaal leren. Zal het wel zijn voor de eeuwigheid. En daarom zou ik vanmorgen willen onderstrepen wat staat opgetekend in het woord van mijn tekst. En dan lees ik hier Matthäus 17, het 8e vers, het laatste deel. En dan staat daar in deze woorden, Jezus alleen. En dat zou ik dan willen noemen het juiste zicht op het lijdensevangelie. Wanneer we dat leren, Jezus alleen. We horen wat dan wegvalt. En in dat tweede plaats wat dan het teken is voor ons leven krijgt. Het juiste zicht op het lijdensevangelie. Jezus alleen. We horen wat dan wegvalt. Wat dan de juiste betekenis voor ons leven krijgt. We gaan nu eerst met elkaar zingen. We willen dat doen op zo'n 40. Het derde en het vierde vers. En dan wordt u de gelegenheid gegeven uw gaven de liefde af te zonderen. De eerste collecte voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk. Mijn God, u hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is er dit onbepaald getal voor uw gedachten melden zal, wat geestje vlucht, wat tong zo wel bespraakt. Geen slacht tegen heel altaar, vol spijsteroffer. Waarin het voorwerp van de lust, heb mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. En wat hij verder volgt ook in het vierde vers, Psalm 40, vers 3 en 4. Vanmorgen, gemeente, wordt onze aandacht gevraagd voor wat eens gebeurd is op de berg ter verheerlijking. We hebben deze berg gezien. We hebben er vlak voor gestaan. En vanzelf zijn onze gedachten wel toen vermenigvuldigd. Toen we daar stonden voor deze berg ter verheerlijking. Deze gedachte namelijk dat Jezus daar heeft gestaan. Met zijn drie discipelen. Petrus, Johannes en Jacobus. Maar zelf zijn onze gedachten vermenigvuldigd bij het zien van deze berg. Gedachten ook hieraan dat daar op die berg de menselijke natuur van Jezus op eenmaal is overstraald geworden door zijn goddelijke heerlijkheid, goddelijke majesteit. Want daarin spreekt het verband ook van onze tekst. Als ik u alleen maar lees, het tweede vers, er staat, en hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. Wanneer we in het Oude Testament lezen over de verschijning van Jezus, de opzichte van zijn gewone menselijke natuur, dan zegt Jesaja, er was geen gedaante nog heerlijkheid aan hem dat we hem zouden begeerd hebben. Er staat zelfs, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Maar er staat hier, op die berg der verheerlijking, daar werd die menselijke natuur van Jezus op eenmaal overstraald door goddelijke luister, goddelijke heerlijkheid. Er staat, zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En dan denken we aan het woord, wat we lezen bij de ouders en de profeten. De zon der gerechtigheid zal u lieden opgaan. Nu daar op die berg der verheerlijking, zo zegt het, daar is die zon der gerechtigheid opgegaan in luister, heerlijkheid en majesteit. Daar glansde zijn aanschijn als van de zon. Dat is de luister van Jezus' heerlijkheid, die in de schrift op een andere plaats genoemd wordt. Ik ben de blinkende morgenster. Weer een uitdrukking om ons te doen aanvoelen de heerlijke schoonheid van zijn goddelijke majesteit. Zijn aangezicht blonk gelijk de zon schijnt in haar kracht, zo staat hier. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. Het kleed, dat trekken we aan omdat wij doortrekkende reizigers zijn door dit leven. En wij weten wel, ons kleed dat wordt, omdat wij de reis door het moeitevolle leven hebben te maken, verouderd. En dat kleed wordt vaak bevlekt en wordt besmet. Maar als we nu hier lezen over een kleed dat wit genoemd kan worden als de sneeuw, dan denken we aan een hemelskleed. Een kleed waarvan de schrift ook zegt, het is gewassen en het is gereinigd. Het is wit gemaakt in het bloed des lams. En zo zie ik dan ook dat witte kleed. Dat witte kleed dat ons predikt Jezus reinheid, Jezus zondeloosheid, Jezus heerlijke goddelijke majesteit. En als we dat ons dan een ogenblik indenken, dan zegt ge daar op die berg ter verheerlijking, daar kwam de hemel een ogenblik op de aarde. Daar viel al het aardse een ogenblik weg. De wereld van het stof viel daar ook voor die drie discipelen een ogenblik weg. En daar werd er een ogenblik eeuwigheid. Tijdelijke eeuwigheid. En dan vooral zien we deze eeuwigheid luisteren wanneer wij het woord van onze tekst lezen. Jezus alleen. Geliefde, leren wij zo van maar ook zien. Leren wij in deze lijdenszondag ook zien in gedachten naar die berg der verheerlijking. Want als u zo leert zien, zoals de discipel eenmaal mocht zien, dan alleen krijgt u wat we noemden het juiste zicht op het lijdensevangelie. En dat juiste zicht, dat zie ik dan omvat of wilt gepredikt in die twee kleine woorden: Jezus alleen. En dan denkt u voor uzelf maar in wat daar bij de weg moet vallen. Dan moet wegvallen de wereld van het stof. Dan moet wegvallen ons eigen redeneren. Dan moet wegvallen ons eigen denken. Dan moet wegvallen ons eigen werk. Dan moet wegvallen ons eigen gerechtigheid. Dan moet wegvallen al het stoffelijke, al het vergankelijke van deze wereld. Dan moeten we leren leven alleen uit dat gezichtspunt van. En hun ogen opheffende, zagen ze niemand dan Jezus alleen. Dat gaat eraan vooraf. Hun ogen opheffen. Niet dus zien naar links, niet dus zien naar rechts, niet dus zien naar beneden. Nee, en hun ogen opheffende, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En dan denk ik weer aan die christin. Die christin die ging sterven. Die veel verteld had van haar eigen leven. Die kon vertellen over haar eigen leven. Maar die toen zij stond aan de rand van haar leven. Voor de poort van eeuwigheid. Die toen haar laatste woord deed horen aan haar kinderen. En het was hij. Hij alleen. Meer niet. Eerst beluisterden die kinderen nog die laatste tekst. Ik weet, hij is machtig om mijn pand te bewaren tot die dag. Maar dan viel die tekst weg. Ik weet, hij is machtig. Die tekst viel ook meer en meer weg. Ten slotte, één zucht. En het was de laatste zucht. Dat was haar zwanenzang. Hij. Hij alleen. Nu geliefde, dat is dan de vertolking van wat hier staat in het woord van de tekst. Jezus alleen. En deze les nogmaals moeten we nu leren, terwijl in deze lijdensweken, dan moet alles wegvallen wat buiten Jezus is. Dan moet wegvallen al wat van de mens, al wat van u is. Dan moet dat ene overlijden. Jezus. U verzoenend sterven. Blijf rustpunt voor uw hart. Schoon alles derven. Blijf u troost met bij een smart. Ach, als eens mijn oog dan breekt. Van het dood zweet van mijn leeg dat uw bloed mijn hoofd dan wekken. En mijn schuld voor God bedekken. Jezus alleen. Ik lees hier in dit schriftverband gemeente dat als het gaat over wat dan weg moet vallen. Dat voor die drie discipelen weg moest vallen. De heerlijkheid van Mozes en de heerlijkheid van Elia. Want er staat hier in ons tekstverband dat toen zij er stonden op die berg de verheerlijking, toen werd daar niet alleen Jezus gezien in zijn heerlijkheid, maar ook Mozes en ook Elia. En waarom stond daar die Mozes en die Elia op de berg de verheerlijking? Dat staat in het Lucas evangelie duidelijk vermeld. U moet altijd schrift met schrift lezen en schrift met schrift vergelijken. En dan vinden we in Lucas, vinden we als het ware een aanvulling van wat hier staat. Immer weer. Want er staat in het Lucas evangelie het volgende. Mozes en Elia werden daar gezien op die berg der verheerlijking. En ziet, deze twee mannen spraken met hem. En zij hebben daar gesproken over zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Daarover ging de gesprek dus. Maar nu in de eerste plaats die twee figuren, Mozes en Elia. Dat zijn twee bijzondere figuren van het Oude Testament. En dan weten we wel, Mozes was de oud-testamentische middelaar voor het volk van Israël. Mozes kennen wij als de vertegenwoordiger van de wet. Er staat in de schrift, de wet is door Mozes gegeven. De genade is door Christus Jezus geworden. Mozes, de vertegenwoordiger van de wet. En Elia, gemeente, moeten we zien als de vertegenwoordiger van de profeten. In het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament wordt telkens gesproken over Mozes en de profeten. En dan onder al die profeten zien we de figuur van Elia als een heel bijzondere figuur. Een figuur die de gerechtigheid Gods heeft gehandhaafd toen hij verkeerde te midden van zijn volk. Een figuur die te midden van het recht Gods ook een prediker was van de belofte van God. Ja, die Elia, dat was nogmaals een zeer bijzondere figuur onder de profeten. Hij was een typologische figuur, want die Elia, die was een type van de voorloper van de Heer Jezus, Johannes de Doper. Lees maar het laatste Bijbelboek, het profetenboek van Malachi. Er staat opgetekend in dat laatste Bijbelboek van Malachi als het gaat over deze figuur, namelijk Elia. Zie, ik zend de profeet Elia, zo lees ik hier, eer dat de grote en vreselijke dag des Heren komt, en hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kom in de aarde met de band sla. En zie, dit woord, dat is nu vervuld geworden in het leven van Johannes de Doper. Trouwens, in het slotgedeelte van Matthäus 17, of althans slotgedeelte in het 13e vers, daar staat: ik zei dat Elia gekomen is. En ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Elia, Johannes de Doper. Gij begrijpt dus de bijzondere figuur ook van Elia. En nu zie ik daar die twee figuren staan op de berg te verheerlijken. Mozes, de vertegenwoordiger van de wet. Elia, de vertegenwoordiger van de profeten. En dan denk aan dat gesprek. Ze hebben samen gesproken met Jezus over zijn uitgang die hij moest volbrengen te Jeruzalem. Denk er nu eens in, geliefde. Nu zien we de berg der verheerlijking enerzijds overstraald met goddelijk licht, goddelijke heerlijkheid. Want zijn aanschijn blonk er als de zon en zijn kleed werd er wit gelijk als de sneeuw. Maar daar op die berg der verheerlijking, daar zien we als daar ook de voorportalen open van dat donkere lijden van Jezus. Mozes heeft als met de vinger heen gewezen naar Golgotha. Elia heeft naast Mozes met de vinger heen gewezen naar Golgotha. De noodzakelijkheid daarvan werd toen gepredikt door Mozes en door Elia. En waarom? Wel, geliefde, de wet kon alleen bevrediging ontvangen in een offer. De wet kon alleen bevrediging ontvangen in het offer van Jezus aan het kruis. De wet vloekt. En er moest de vloek gedragen worden. En daarom, Mozes, de wet, wees heen naar Golgotha. Daar moest vervuld worden. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in binnenste ingewand. Begrijpt ge dus, geliefde, dat de wet predikt de noodzakelijkheid van Jezus lijden, de noodzakelijkheid van Jezus sterven. En dat niet alleen de wet. Maar nu denk ik weer aan Elia. Elia, de tegenwoordige van de profetie. Geliefde, al de profetie of welke, al de beloften van God, zij kunnen alleen in Christus worden vervuld. Denk Golgotha weg. Al de beloften Gods zijn onvervuld op de aarde moeten vallen. Er zou geen enkele belofte ooit vervuld kunnen worden. En daarom, Elia, de vertegenwoordiger van de belofte Gods, hij heeft heen gewezen naar Golgotha. Alleen in de weg van Jezus lijden en sterven zou de belofte volle kracht van vervulling kunnen ontvangen, anders niet. En u begrijpt, geliefde, de betekenis van die samenspreking. Mozes en Elia. En met Jezus gesproken over zijn uitgang, die je moest volbrengen te Jeruzalem. Je begrijpt de betekenis dan dat Mozes weg moest vallen. Dat Elia weg moest vallen. En dat tenslotte één persoon overbleef. En dat is de vervuller van de wet. De vervuller van de profetie. Jezus alleen. Geliefde, daarin staat een les ook voor uw geestelijk leven. En die les wordt onderstreept in de Lijdensweken. Vanmorgen is de wet Gods voorgelezen. We hebben in aansluiting op de wet gezongen. O schonke mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op een baan ten leids van trekken. Kiel dan uw wet, dan leef ik onbevreesd. Dan zou geen schaam van aangezicht bedekken. Maar ik steeds opmerkzaam was geweest hoe uw gewoon mij tot uw liefde wekken. Kijk, gezegd, dat leeft in mijn hart. Gods geboden, die wekken op om uit de liefde voor God te leven. Als u de Heer hebt liefgekregen, als u in uw hart van God hebt ontvangen, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, dan hebt u de wet van God liefgekregen. Dan ziet u heerlijkheid in de wet van God. We zouden het ook zo kunnen zeggen, dan straalt van Mozes heerlijkheid af. Want dan ziet je in de wet de uitdrukking van de wil van God. En gezegd naar de wil van God te leven, dat is de keuze van mijn hart geworden. Dan ziet je heerlijkheid in de wet van God. Maar geliefde, wat nu vanmorgen dit tekst voor ons wil leren, dat is Mozes of wil je de wet kan u niet zalig maken. Nee. Als de Heer u doet te kennen de wet. Wat de betekenis is. De kernbetekenis van de wet. Als een kernbron van uw ellende. Dan zegt ge de wet oordeelt mij. De wet vloekt mij. Dan blijft er maar één woord over voor een mens die de wet God schendt. Die moet verdoemd worden. En daarom zegt ook de even de psalmdichters. Ben door uw wetten schende, krom van lende, gans bedrukt, benauwd van hart. Dat doet de wet. Dan is het pijnlijk geliefd als de wet ontdekt. Pijnlijk als de wet ons leert, want dat zeggen wel, dat we diep schuldig, diep ellendig in onszelf zijn. Pijnlijk is het als de wet ook een kind van God leert, dat hij met al zijn eigen gerechtigheid, met zijn eigen werken, met zijn eigen deugden, niet de wet kan voldoen, niet voor God kan bestaan. Dan moet ook een kind van God leren, wat apostel Paulus leerde. Ik ben door de wet, der wet gestorven. Opdat ik Christus leven zou. Geliefde, dat is een zalig sterven. Zo sterven door de wet, om te leren leven uit een ander. Om zo het geheim te leren verstaan van wat hier staat in het woord van mijn tekst. Jezus alleen, dan moet Mozes wegvallen, dan moet de wet wegvallen, dan moet ik leren verstaan dat er maar één wetsvolbrenger, één wetsvervuller is, en dat is Jezus alleen. Vandaar gemeente dat de catechismus, als het gaat over de wet, dan spreekt de catechismus over de wet als zijn een kenbron van mijn ellende, maar ook een tuchtmeester tot Christus. Vandaar dat toen de Heer zijn wet afkondigde op de Sinaiberg, toen werd daar op diezelfde plaats waar Mozes stond met de twee tafels van de wet, op diezelfde plaats heeft Mozes als daar reeds heen gewezen naar Golgotha. Want daar zie ik tegenover de Sinaiberg de tabernakel. En wat predikt de tabernakel? Dat weten de jongens en de meisjes in de kerk ook wel. Als u dat leest in de Bijbel over de tabernakel, dan zegt er wat er toch de betekenis van dat alles. Van die verschillende onderdelen, van die verschillende gordijnen enzovoort. Maar heel die tabernakel predigen we één evangelie. Jezus alleen. Zie gemeente, zo zien we dat reeds gepredikt onder het Oude Testament. We zien dat bevestigd hier onder het Nieuwe Testament. Mozes moest wegvallen. Mozes wees naar Golgotha en dan ging het voor de discipelen om Jezus alleen. Datzelfde geldt ook van Elia. Elia, we hebben gezegd, dat is de vertegenwoordiger van de profetie. Er is gelukkig geliefd als u de belofte Gods in uw leven hebt leren verstaan. Het is gelukkig als u die belofte Gods leren kennen, als u daarop leren vertrouwen, als u daarop leren vastklemmen, maar vergeet dit één lied. Dat al de beloften Gods zijn alleen in Christus, Jezus, ja en amen, God tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, u zou die belofte God nooit los kunnen denken van Golgotha. Nee, dan wijst ook vanmorgen de Taborberg heen naar Golgotha. Er zou nooit één belofte van God kracht voor mijn zielenleven kunnen ontvangen als die belofte God niet oversprinkeld waren geworden met het bloed, de verzoening, het bloed van Jezus. Jezus alleen. En daarom, gemeente, ook Elia moet wegvallen. Niet alleen Mozes valt weg, maar ook Elia valt weg. Mozes en Elia, ze kunnen alleen maar prediken de noodzakelijkheid van Jezus lijden. Maar het gaat tenslotte om het ene. Zie, het Lam van God, dat de zonde ter wereld wegneemt. En daarom, geliefde, kom, laten wij vanmorgen niet blijven zien op Mozes. Laten wij niet blijven zien ook in ons geestelijk leven op Elia. Maar leren Gods geest ons te zien op Jezus alleen. En nu heeft de Heer ons deze les. Want er staat in het verband van onze tekst dat de heerlijkheid van Mozes viel weg. De heerlijkheid van Elia deed God wegvallen. En de Heer deed één ding overblijven. Jezus alleen. Dat wordt dus vanmorgen voor ons onderstreept. Want dan hebben we gehoord bij het juiste zicht op het lijdensevangelie wat dan wegvalt. Maar wij horen dan ook wat dan de volle betekenis voor ons geestelijk leven ontvangt. Als u mij vraagt wat de bedoeling van mijn tweede gedachte is, dan zou ik u willen wijzen wat staat in het verband van ons korte tekstwoord. In het verband van ons korte tekstwoord, dan lees ik dat toen Jezus daar stond, op de berg der verheerlijking, toen kwam er een stem uit de hemel. Dat was de stem des Vaders. En deze stem, die klinkt door, ook vanmorgen tot ons, in verband met dit tekstwoord, Jezus alleen. Want hier staat opgetekend in ons tekstverband. Daar komt een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dan moet u dat laatste vooral accentueren. Hoort hem! Dat eerste is ook van betekenis. De stem des Vaders. En in die stem beluisteren wij als naar een aanwijzing. Dat is nu mijn zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Geliefde, deze stem horen wij in het Oude Testament. En deze stem beluisteren wij tot tweemaal toe in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, lees je maar eens in het Jesaja-evangelie, de profetie van Jesaja. Daar staat: ziet mijn knecht, mijn uitverkorene, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En in datzelfde verband staat dat gekrookte riet zal hij niet verbreken, de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Maar nu dat eerste, daar roept als het ware God de Vader, de Oud-Testamentische Bijbelheilige, op om te zien op Gods knecht. Zie mijn knecht, mijn uitverkorene, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dan zien we de knecht des Vaders in de windselen der belofte, maar de vinger des Vaders wijst op hem. Zie, dat is nu mijn knecht, in de welke ik mijn welbehagen heb. Als het gaat over de zaligheid van de mens, dan spreken we wel, als het betreft de grond van die zaligheid, over het welbehagen Gods. Gezegd, dat is de diepste grond van het zalig worden van de mens. Het welbehagen des Vaders. Maar hebt u wel eens erover nagedacht,
dat God zijn welbehagen uitstrekt ook tot zijn eigen zoon. Heb je wel eens over nagedacht dat de zoon van God ook het voorwerp is van het welbehagen des vaders? Vandaar dat we ook spreken over de uitverkiezing van Christus. De uitverkiezing van Christus namelijk om middelaar te kunnen zijn voor de kerk. En in dat opzicht, gemeente, heeft God de Vader zijn zoon uitverkoren en zijn welbehagen laten gelden ook in zijn eigen zoon. En door zijn hand, namelijk door zijn zoon, zal het welbehagen des Heeren gelukkig voortgaan. Dat we zijn in de zoon, zal het welbehagen alleen de volle geldige kracht ontvangen, zal dat welbehagen tot ontplooiing gebracht kunnen worden. En daarom, gemeente, als we de engelen des hemels zullen zingen, in mensen een welbehagen, dan klinkt dat ons tegen als een heerlijk rijk evangelie. Maar vergeet ook niet, welbehagen Gods in zijn eigen zoon. Deze is mijn zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dan trekt de Heer de heerlijkheid weg van Moos. Dan trekt de Heer de heerlijkheid weg van Elia. En dan valt dat volle licht op Jezus alleen. En dan staat hier een woord. En dat mogen God dan graveren diep in ons aller ziel. Hoort hem. Nu zal niemand vanmorgen hoeven te zeggen dat de tekst was wat moeilijk om te onthouden. Nee, het kleinste kind in de kerk kan de tekst onthouden. Waar heeft de dominee over gepreekt? Jezus alleen. Twee woorden. En wat is in die preek vooral geaccentueerd? Ook twee woorden. Hoort hem. Nu, dat is niet veel. Als oud gij zei, ik kan niet goed onthouden, maar dat kunt ge best onthouden. En dat mogen God graveren diep in uw ziel, want als er op aankomt, geliefde, hangt aan die twee woorden. Het eeuwig wel. Of het eeuwig wee. Want als we dat niet betracht, dat er hem horen, dat op hem zien, dan is er voor u geen leven, maar een eeuwig zielverderf. Als je de rijkdom daarvan niet verstaat, als er overheen leeft, als er overheen redeneert, geliefde dan. Wat is dan het uitzicht van het leven? Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Dan is het uitzicht niet anders dan de eeuwige donkerheid. De eeuwige dood. En daarom, geliefde, luisteren wij vanmorgen. Nee, niet zonder meer naar de stem van de prediker. Want de prediker is een mens. Maar ik draag u over de stem van de Vader. De Vader van de Zoon van God. En deze Vader zegt u vanmorgen. Deze is mijn geliefde Zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hoort zijn stem in het lijdensevangelie dat tot u komt. Eenmaal, andermaal, tot zevenmalen toe. Hoort zijn stem. Als wij de leidende borg zien gaan naar Gethsemane, als we gaan naar Golgotha, wanneer zij dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre hout geschieden? Weent niet over mij, o dochteren van Jeruzalem, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Hoort hem. Hij spreekt tot u die daar staat aan de weg, en die daar in gedachten zijn lijdensgang ziet, hoort hem. Als u vanmorgen zo tot u spreekt en wijst naar zijn lijdensgang over Gabbata naar Golgotha, hoort hem. Als hij roept in een drurige duisternis, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hoort hem. Als hij spreekt door middel van het evangelie, laat u met God verzoenen, want dien die geen zonde gekend heeft, is door God de Vader tot zonde gemaakt, opdat we zullen worden rechtvaardig voor God in hem. Hoort hem. Als Gethsemane, Gabbata, Golgotha, u predikt de ernst der zonde, de ernst van het recht des Vaders, Van de Heere toren zo tegen de zonde, dat Ere de zonde ongestraft deed blijven en zijn eigen zoon er een bitter en smadelijke dood des kruisers gestraft heeft. Hoort hem, hoor de stem van het heilig recht des vaders, hoor de stem ook van de liefde Gods die alle verstand te boven gaat. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft overgegeven, opdat wij leven zouden door hem. Aan uw gemeente, ik bind het u maar weer op het hart. En dan mogen God het graveren diep in uw ziel door zijn heilige geest. Want nu hoor ik van alle kanten, van gene kant, van deze kant, van alle kanten, u toeroepen. Hoort hem. Hoort hem. Laat uw leven niet opgaan in Mozes. In de werken der wet. Laat uw leven niet opgaan in Elia. In het steunen op de belofte alleen zonder meer. Maar laat uw leven opgaan in dit ene stuk. Jezus. Jezus alleen. Aan u jongeren en ouderen. Neem dat dan mee naar huis. De stem des vaders. En wat van de grootste betekenis is en blijft voor ons allerlei, die twee woorden. Hoort hem. En dan zie ik de berg der verheerlijking. En ik zie de Heer Jezus van die berg afkomen. En dan komt het lijden. Laat Jezus naar de paaszaal. Voor de paaszaal gaat hij naar Gethsemane. Gethsemane gaat hij naar Gabbata. Van Gabbata gaat hij naar Golgotha. Hij gaat de weg. Geweest door Mozes en door Elia. Hij sterft aan het vloekhout des kruis. Hij geeft zijn leven. Hij geeft zijn bloed. Opdat in deze weg zondaren van de eeuwige toren zouden worden bevrijd. Wel nu, nog eenmaal. Hoort hem. Ik zie Jezus staan voor de poort van de bloedstad Jeruzalem. En dan staat er dat Jezus heeft daar voor die stad geweend. Er staat op één plaats in de schrift dat Jezus gelachen heeft. Maar er staat wel op verschillende plaatsen dat Jezus geweend heeft. Hij heeft geweend bij het graf van Lazarus. Toen hij stond, verdagen zich van de dood. Tijdelijke dood. Hij heeft geweend in het zeemeet toen op hem aan van de geestelijke dood. Hij heeft ook geweend toen hij stond voor de poorten van Jeruzalem. Toen op hem aan van de ontzetting van de eeuwige dood. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Och, dat ge heden in deze dag mocht erkennen dat u de eeuwige vrede is dienende. Heb ik u bijeen willen vergaderen, ik alleen hen naar de kiekers. Maar gij hebt niet gewild. Denk eens in. Hoort hem. Maar men hoorde niet. Men luisterde niet. Men ging gewoon eigen weg. Men vertrad het bloed van de Heer Jezus uiteindelijk. En men stierf onder het oordeel. En onder het oordeel zie ik nu heel Israël. Want er is wat gebeurd. Als het gaat om dat volk van Israël. Diezelfde bloedstad is door de vijand overrompeld. Diezelfde bloedstad is zo door de vijand aangegrepen. Door al deze lieden. Ze hebben niet geweten waar ze zeggen, bergen moesten door het oordeel kwam. Bergen wat op ons heuvelen, bedekt ons ja. Toen werd vervuld. Indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre hout geschieden? Och, dat gij dan bekennen mocht. Heden in deze dag, wat uw vredesdienende hoort hem. Blijf gij kind van God ook niet leven uit Mozes. Blijf ook niet zien op Elia. Maar laat deze leider zondag u een wegwijzer zijn naar hem, de vervuller van de wet, de vervuller van de profetie. En dan mogen u de les leren, ook uw geestelijk leven, Jezus alleen. Het was ik en hij, het werd hij en ik, en is nu door genade hij alleen. Amen. Wij zingen nu met elkaar op Psalm 89. Psalm 89, het 9e vers, heb de eer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zo betroost had. Ik heb mijn held voor Israël hulp beschoren. Hem met het volk verhoogd. Hem had ik uitgekoren. Ik heb David met de knecht mijn gunsteling gevonden. En heb met heden gezalfd. Aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89, 9e vers. Heren, wil gij ons leren horen, de betekenis doen verstaan van wat wij vanmorgen beluisteren mochten in uw woord. Gij hebt ons toegeroepen, deze mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbegaan heb, hoort hem. Heren, geef dat slag leggen mogen op ons alle hart, dat we niet blijven zien op de heerlijkheid van Mozes, niet blijven zien op de heerlijkheid van Elia, niet blijven zien op iets wat buiten u, Heer Jezus, is, maar dat we gaan leren zien op u alleen. En we gaan leren luisteren naar wat gij predikt, vooral nu in deze lijdensweken. Heer, leer gij ons sterven aan onszelf. Leer gij ons sterven door de wet, opdat wij Christus leven mogen. Leer ons alles van onszelf verliezen, dat wegvallen mogen al wat weg moet vallen, en dat wij in de beleving van ons leven kennen mogen, Jezus alleen. Heer, leer ons dat. We beleiden voor u dat we hardhorend zijn. We beleiden voor u dat we, ondanks dat we luisteren naar het evangelie, dat we koud en ongevoelig kunnen zijn. Heer, er is reden ook voor u om te wenen. Om te wenen ook voor de poorten van ons leven. Om te wenen ook voor de deuren van dit kerkgebouw. Heer, geef dat we beseffen mogen. We dat zeggen, dat gij tranen schrijdt over de hardheid van het zonders hart. Maar dat gij toch ons nog niet loslaat. En dat gij nog ons laat prediken. Wat tot onze eeuwige vrede is dienende. Heere, maak ons er attent op. Leer ons dan luisteren. Onze verantwoordelijkheid in deze beseffen. En dat wij alles mogen leren verliezen. Alles mogen leren kwijt worden. Ook ons redeneren. En dat wij mogen staan naar de beleving van ons korte tekstwoord. Jezus alleen. Leer ons dat. En leer dat ook aan de kinderen. En geef dat de lijdensweken van onze gemeente lijdensvrucht mogen afwerpen. Lijdensvrucht voor het zielenleven. Wij bidden dat om Jezus wel. Ga met ons naar huis. Dat we beseffen mogen dat gij ook vanavond tot ons zegt, hoort hem. Dat we vanavond ook mogen luisteren. Breng gij ons dan vanavond hier samen in uw huis. Dat we de tijden genade kostelijk achter mogen. En dat we mogen begrijpen dat wij niet kunnen doen wat we altijd maar willen. Maar dat gij boven ons willen staat. En dat er een tijd komt dat gij zegt tot hiertoe niet verder. En daarom leer ons naar uw wil te handelen. Opdat we overeenkomstig uw waarheid handelen, neig ons hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam om Jezus wel. Amen. Wij zingen met elkaar tenslotte Psalm 65.
Het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. En dan onder het zingen krijgt u de gelegenheid om iets af te zonderen voor het studiefonds. En we delen voor de tweede maal mede in de aansnelde vacature van de broeders Waarsdorff en Schipper zijn de volgende dubbeltallen gesteld. Veroudering. De broeders C. Roos en C. Vos. En voor de diaken de broeders D. Brouwer en V. Roos van Waldenberg. De stemming zal zijn aanstaande woensdag, zo de heren wel, 13 maart na de avonddienst. En zo de heren wel, zal dat aanstaande woensdag 13 maart middag zijn. Smiddags om 3 uur en s'avonds om 19:30 middag voor gewas en arbeid. 19:30, daar staat in de kerkbode 8 uur. Dus dat is abuis. Niet dus 8 uur zoals in de kerkbode staat, maar 19:30. Ik zal u toch niet behoeven op te wekken om deze diensten bij te wonen. En ook voor zover dat mogelijk is, ach, mogelijk. Wanneer u de biddag stelt in het licht van wat God ons geeft, dan is er op de biddagmiddag ook veel mogelijk. Alles als mogelijk. Dus ik vraag u smiddags ook, en vooral vaders en moeders, met de kinderen, dat kinderen smiddags ook de dienst bijwonen. En vanzelf dan ook s'avonds om 19:30, bedunkt. U moet niet vragen, met hoe weinig kan ik toe als het gaat over de biddag. Er zijn mensen, met hoe weinig kan ik toe. Zeg, één keer is genoeg. En dan is er vandaag de dag. Moet het nou per se een dag in de week zijn? Dan is het op de zondag één keer. En dat verdwijnt tenslotte ook van de zondag. Dan blijft er voor de heren niets meer over. Daarom vraagt u nu niet, met hoe weinig kan ik toe. Maar vraagt u, wat is de heren waard in mijn leven? Een biddag. Eén keer in het jaar. 3 uur 's middags. En dan s'avonds om 19:30. En wij gaan dan met elkaar zingen Psalm 65, het tweede vers.
zijn vrede naar uw woning en van de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troost van de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.